vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani, hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we nu met het nieuws beginnen.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Indonesische bedrijven winnen Aziatische Sustainable Rating prijzen. Het IJsie Pulp & Paper Sinarmas papier producerende bedrijf won de zilveren categorie in het Asia Sustainable Reporting of ASRAT evenement 2019. Wat in lijn is met de visie van de overheid op het bedrijfsleven om de principes van duurzaam ondernemen toe te passen. Stritaba zei in een schriftelijke verklaring die zaterdag in Jakarta werd ontvangen dat de verkiezing van APP Sinarmas voor de zevende keer het bewijs was van zijn inzet bij het toepassen van de toonaangevende en transparante rapportagentstandaarden voor zijn duurzame zakelijke praktijken tot nu toe. Elim Sritaba legde uit, APP Sinarmas won dit jaar de zilveren categorie en concurreerde met 50 bedrijven en andere organisaties in Indonesië, Maleisië, Singapore, de Filipijnen en Bangladesh om de beste beoordeling te krijgen. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij verhoogt exportdoel van zeeproduct naar 84,5 triljoen rupiah. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, of KKP, is van plan om zijn exportdoel voor zeevruchten tegen 2020 te verhogen tot 6 miljard US dollar, of ongeveer 84,5 biljoen rupiah. Hoewel het de doelstelling nog niet heeft bereikt, zei Mahmoud dat de verhoging is doorgevoerd vanwege de geplande uitbreiding van de export van zeevruchten in Indonesië naar nieuwe landen. De uitbreiding van de export zal naar verwachting de waarde van de export en zeevruchten te verhogen. De stappen van Bank Indonesia in het versterken van de pesantren-economie worden gewaardeerd door leden van de DPR. De maatregelen die Bank Indonesia heeft genomen om de pesantren-economie in het land te versterken, hebben waardering ontvangen van leden van Commissie 11 van DPR R. Anies Biarwati. Anies Biarwati benadrukte in een schriftelijke verklaring die op zondag in Jakarta werd ontvangen dat het belangrijk is om de pesantren-economie aan te moedigen zodat de bestaande islamistische kostscholen onafhankelijk kunnen zijn en het leven van de studenten en de omliggende gemeenschap ten goede kunnen komen. Onder de door het Bank Indonesia Sociaal Program gefinancierde programma's bij pesantren zijn kassen, hydrocultuur, aankoop van confectie, borduur- en naaimachines, drinkwaterbehandeling, aanschaf van grafische en printermachines, aankoop van machines voor het maken van meervalvoer, versnipperde meerval en genieten pennen. Eerder zijn Bank Indonesia en 110 pesantren uit heel Indonesië gestart met de oprichting van een holdingbedrijf vanuit een pesantrenomgeving dat de motor is van de sharia-economie en financiën. Human in Oil documentairefilm wordt verwacht het humanistische perspectief van de palmolie Indonesië aan de Europese gemeenschappen te geven. Te midden van de toenemende zwarte campagne tegen de Indonesische palmolie-industrie door de Europese Unie, heeft Doxfeer, een Nederlands productiehuis, een film gelanceerd met de titel Human in Oil. De film benadrukte hoe palmolie het leven van kleine boeren in Jambi veranderde en hun perspectief als landen van de Europese Unie de invoer van palmolie verbieden. Het maken van deze film is geïnitieerd door Andika Rutten, een Indonesische diaspora in Nederland. Andika werd geïnspireerd door zijn ervaring in deelname aan de Regular Oil Palm Course of ROPC, georganiseerd door het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken in 2018. Doxfeer International Film Festival is een show van innovatieve en moderne documentairfilms die sinds 2018 wordt gehouden. De documentairfilms hebben zijn eigen uniekheid in de wereld van de Nederlandse cinema en trekt veel publieke belangstelling. Het debat over het voorstel om de ambtstermijn van de president te verlengen werd opnieuw warm. Dit discours hangt samen met het plan voor een beperkte wijziging van de grondwet van 1945. Het circulerende discours houdt verband met wijzigingen in presidentiële termen. Er zijn mensen die de ambtstermijn van de president voorstellen om slechts 1 periode voor 8 jaar te zijn en er zijn ook mensen die voorstellen om te worden verlengd tot 3 periodes. Op basis van de huidige bepalingen hebben de president en de vice-president posities voor 5 jaar en kunnen ze worden herkozen voor 1 termijn. Zo kunnen de president en vice-president maximaal 2 jaar in 2 perioden dienen, zoals bepaald in de artikel 7 van de grondwet van 1945. Voorstellen met betrekking tot wijzigingen in de ambtstermijn van de president zijn eigenlijk niet de eerste keer dat dit is gebeurd. Voorheen was deze kwestie ook verschenen die beide vervolgens als regel werden beschouwd of niet. Onvermijdelijk werd het discours deze keer levendig en kreeg het afwijzing van verschillende partijen, vooral politieke partijen. De voorzitter van de Indonesische Volksraadpleging of MPR, Bambang Susatyo, zei dat de ambtstermijn van de president voor 2 perioden en de directe presidentsverkiezingen door het volk goed en juist waren. De Indonesische Democratische Partij van de Strijd of PDIP, de meerderheidspartij in het parlement en de ondersteuning van president Joko Widodo, is van oordeel dat de huidige presidentiële termijn nog steeds ideaal is en niet hoeft te worden gewijzigd. De senior figuur van de Golkar-partij, Andi Matalata, zei dat het discours van 3 presidentiële ambtstermijnen kon leiden tot autoritair bewind. Volgens hem is het beperken van de ambtstermijn van de president de belangrijkste essentie van hervorming en amendement. De oppositiepartij, de Prosperous Justice Partij, beschouwt het discours als een gevaarlijk voorstel. De PKS zei dat de strijd om de ambtstermijn van de president te beperken tot 2 periodes werd verkregen door bloedige hervormingen. Onderzijds zei Ahmad Riza Patria, de voorzitter van de Gerindra-fractie in de MPR, dat de twee leiderschapsperioden de ideale periodes waren voor presidentiële termen. Hij was van mening dat het besluit definitief was omdat het was gereguleerd in de grondwet van 1945. Riza zei dat de presidentiële ambtstermijn van twee termijnen niet hoefde te worden gewijzigd, omdat het in overeenstemming is met de geest van hervorming, moeten macht en autoriteit worden beperkt. De ambtstermijn van de president van twee periodes van elk 5 jaar is het resultaat van bloedige hervormingen in 1998 om de regering van de oude orde ten val te brengen. President Suharto diende toen 32 jaar als president. De bepaling van de ambtstermijn van twee periodes ook door diepgaande bespreking. Dat wil zeggen dat het systeem waarover momenteel overeenstemming is bereikt, het meest ideaal is. Het verlengen van de ambtstermijn van de president met 3 periodes komt neer op het voorstellen van een terugkeer naar het oude orde systeem, waar de president doorgaans autoritair zal zijn. Luisteraars, dat was het commentaar. We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 26 november 1922. Howard Carter was de eerste die het graf van Tutankhamun betrad. Sinds archeoloog Howard Carter het graf van Tutankhamun op 26 november 1922 ontdekte, is Tutankhamun een populair icoon van de oude Egyptische beschaving geworden. Tutankhamun is begraven in een tombe die relatief klein is vanwege zijn status. De mummie van koning Tutankhamun bevindt zich nog steeds in zijn graf in de Vallei der Koningen. Op 4 november 2007, 35 jaar na de ontdekking van Carter, werden de graven van de farao's tentoongesteld in het ondergrondse graf in Luxor. Nebgeferure Tutankhamun was een farao uit de 18e dynastie van Egypte die regeerde van 1333 tot 1324 voor Christ, destijds het Nieuwe Koninkrijk van Egypte genoemd. We gaan verder met de gebeurtenis van 26 november 1990. Na meer dan 30 jaar aan de macht te zijn geweest, werd Lee Kuan Yew vervangen door Goh Chok Tok. Lee Kuan Yew was de premier van Singapore van 1959 tot 1990. In 1954 vormden Lee en zijn geschoolde groep in Engeland de People's Action Party om de oprichting van een soevereine Singaporese regering aan te moedigen, zodat het Britse kolonialisme kon eindigen. 5 jaar later, in 1959, werd Lee verkozen tot eerste premier van Singapore ter vervanging van de voormalige chief minister van Singapore, David Saul Marshall. Op 26 november 1990 werd Lee Kuan Yew vervangen door Goh Chok Tok. Tijdens de Goh Chok Tong-regering diende Lee als senior minister. We beëindigen met de gebeurtenis van 26 november 2011... De Kutai Kartanegara-brug in Oost-Kalimantan stortte in. De Kutai Kartanegara-brug is een brug over de Mahakam-rivier en is de langste hangbrug in Indonesië. De totale lengte van de brug bereikte 710 meter met vrije overspanningen of gebieden die hangen zonder buffering tot 270 meter. Deze brug is een verbindingsmiddel tussen de stad Tenggarong en het district Tenggarongse Brang dat naar de stad Samarinda gaat. De bouw van deze brug begon in 1995 en werd voltooid in 2001. Op 26 november 2011 stortte de Kutai Kartanegara-brug in. Tientallen voertuigen op de brugweg storten in de Mahakam-rivier, resulterend in 21 doden en tientallen gewonden. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Ku genggam tangannya, serasa hati digoda. Ku coba tanya sendiri, apakah permaisuriku? Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku? Yakinkan hati kecil. Nafasku sejam mata kiri bila pikir-pikir kata cinta itu kedua daun kupingku usai ku nyatakan tunggu jawabnya pujaanku surga jiwaku izinkan ku jadi kasihmu impianku angan cintaku biarkan ku mencintaimu. Waktu ku genggam tangannya, serasa hati digoda. Ku coba tanya sendiri, engkau ke permaisuriku. Oh, sejati tarik nafasku. Pejam mata pilih, pilih pikir-pikir kata cinta itu kedua daun kupingku usai ku nyatakan tunggu jawabnya pujaanku surga jiwaku izinkan ku jadi kasihmu impianku angan cintaku biarkan ku mencintaimu. Andai cinta tak terbalas, bagai tertimpa dunia, rasa ini ingin mati saja. 1000 tahun kan ku nanti jawabnya.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Het programma Indonesiaku gaat over de recente issue van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Het beheer van investeringslicenties teruggestuurd naar BKPM. President Joko Widodo besloot om alle investeringsvergunningautoriteiten van het ministerie terug te geven aan de Investment Coordinating Board of BKPM. de kabinetssecretaris Pramono Anum, zei dat als follow-up de ministers werden gevraagd om uiterlijk eind december 2019 tenminste 40 ministeriële voorschriften in te trekken die werden beschouwd als een belemmering voor investeringen en handelsgemak. Pramono zei vorige week dat de kabinetssecretaris een formele brief aan BKPM had gedaan in overeenstemming met de aanwijzingen van de president dat wederom de bevoegdheid van vergunningen de volledige verantwoordelijkheid van BKPM was. Volgens Pramono was de beslissing gericht op het vergroten van het gemak van investeren of zaken doen in Indonesië. In een rapport van de Wereldbank dat afgelopen oktober werd gepubliceerd, stond IODB in Indonesië op 73 vergeleken met 72 in 2018. De regering streefde naar Indonesië om als de 50ste te worden gerangschikt in het gemak van zaken doen in 2021, waarna de 40ste rangorde in de volgende jaren. Daarom beoordeelt president Jokowi dat er behoefte is aan hervorming van vergunningen. Pramono legde uit dat vergunningen aan één deur werden verleend, namelijk BKPM, omdat het in een dergelijke wereldomstandigheid onmogelijk was voor Indonesië om verder te gaan als er nog steeds obstakels in de regering waren. Het hoofd van BKPM, Bahlil Lahadalia, benadrukte dat BKPM het paradigma begon te veranderen. Gedurende deze tijd, als investeerders investeringen willen doen, helpt BKPM bij het beheer van vergunningen in het ministerie, wat als moeilijk werd beschouwd. Met de instructies van president Jokowi wordt gehoopt dat investeerders die hun kapitaal in Indonesië willen investeren, niet langer heen en weer naar het ministerie hoeven te gaan om een vergunning af te geven om in verschillende delen van Indonesië zaken te kunnen doen. Bahlil zei dat toen hij nieuw was bij het hoofd van BKPM, er bestaande investeringen ter waarde van 708 biljoen rupiah waren die niet waren uitgevoerd. Na een maand trad hij aan, of tot vorige week, werden er 89 biljoen rupiah aan investeringen uitgevoerd. Bahlil voegde eraan toe dat de overheid ook een one-stop systeem zou vormen bij het beheer van scheepsvergunningen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Setiap putaran waktu. tekan, ku biarkan kau menebar pesona untuk yang lain.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij.
Hallo beste luisteraars, het programma De Wonder van Indonesië van vandaag nodigen we u uit om Bangsering's wateren in Banyuwangi, Oost-Java te bezoeken. Veel later plezier. De laatste tijd worden de onderwaterreizen in Indonesië steeds populairder. Een van de resorts met prachtige cluster van koralrivieren. Het onderwaternatuurtoerisme in de wateren van Bangsering's Banyuwangi. Dit prachtige marinepark biedt exotische koralrieven en is echt fantastisch. Het onderwaternatuurtoerisme in de wateren van Bangsering wordt beheerd door een traditionele vissersgroep uit Bangseringsdorp. In dit zeer mooie marinepark kun je direct de vissen zien die rond het koraalrif spelen. De ondiepe zee is ook een voordeel voor toeristen die de schoonheid van koraalriffen willen zien. Met een diepte van slechts 2 meter kun je gemakkelijk het prachtige uitzicht op zee zien door te snorkelen. De zeervissen en koraalriffen van het Bangsering Marinepark kunnen zelfs worden genoten op een diepte van slechts 50 centimeter. In Bangsering's Marinepark, als je wil snorkelen, hoef je alleen de huur van apparatuur te betalen voor 30.000 rupiah per persoon of ongeveer $2 Amerika, dat is erg goedkoop. Als u gebruik maakt van de service van een gids, zal hij meestal voor het snorkelen eerst aanwijzingen geven aan bezoekers over veilige snorkelprocedures. Bovendien zal hij ook de juiste plekken vertellen om goede koraalriffen te zien. Met een masker op je gezicht kunnen je ogen duidelijk een heel mooi en exotische zeezicht zien. Je hoeft niet diep de zee in te gaan om goede koraalriffen te bereiken. Rond het strand zie je ook kunstmatige koraalriffen geplant door lokale visgroepen. Omdat het marinepark in de wateren van Basering erg mooi is, vergeet niet een speciale camera mee te nemen om deze schoonheid onder water vast te leggen. Trouwens, naast getrakteerd te worden op het geweldige onderwaterslandschap, kunnen toeristen ook rondreizen met behulp van een boot en vervolgens stoppen bij het drijvende huis. Dit drijvende huis heeft een afmeting van 27 keer 7 meter. Er zijn 3 gebouwen, zoals hutten met toiletten. In het drijvende huis kunnen mensen ook leren over de soorten vis in de wateren van Basering. Daarnaast kun je hier ook koraalriffen planten. Er is een kleine vergoeding als vervanging voor de media en het verzamelen van koraalzaden. Koraalrifzaden. Beste luisteraars, dat was de wonder van Indonesië, getiteld onderwaterstoerisme in de water van Bangsrings. We zullen elkaar morgen weer ontmoeten met andere interessante onderwerpen. Tot ziens!
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Hapuskanlah angkara naungilah dunia dengan cinta bijaklah memilih langkah artikanlah hidupmu bersama kita. Tanamkan bahagia dia citra segala nuansa. Sentuhlah hatinya, limpahkan dukamu, dia nafas bagi hidupmu. Pintanya damai, rindunya teduh, damailah alam semesta. Jelahlah birunya alam untukkan dirimu. Raihlah cintanya, tanamkan bahagia, dia citra segala nuansa. Sentuhlah hatinya, limpahkan lukamu, dia nafas bagi hidupku. Pintanya damai, rindunya teduh, damailah alam semesta.
Luisteraars, vervolgens komt het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Vandaag, het thema is, dia belum pulang ya? Of, is hij nog niet thuis? Veel plezier! Vervolgens zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Tony en Enda.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, we kunnen het daarmee herhalen. Mas Joko belum pulang ya? Mas Joko belum pulang ya? Betekent, is Joko nog niet thuis? Dia bilang, ada rapat di kantornya. Dia bilang, ada rapat di kantornya. Betekent, hij zei dat hij een vergadering had. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Betekent, hij is erg bezig sinds hij de manager is. Als u iets hebt geweten, maar wilt u het precies te weten, voegt dan het woord ja na de hoofdzinnen u heeft gezegd. Bijvoorbeeld, Joko belum pulang ya? Joko belum pulang is de main zin. Daarna voeg dan het woord ja om het precies te weten. Dit betekent, is Joko nog niet thuis? En hier is de andere voorbeelden. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? Dit betekent, ben je een Amerikaans? In dit vraagzin betekent dat de vrager heeft geweten wat de nationaliteit van de man. Maar, want zij wil het precies te weten. Voordat we beëindigen Spreek maar Bahasa voor vandaag, luister maar naar het gesprek voorbeeld.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Dat was Spreek maar Bahasa voor vandaag.
Sama aku hingga berlalu. semalam di pelukmu. Ada bahagia menutup cerita.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een Maleis liedje met de titel Keluhan Jiwa, gezongen door Hajah Nura Ainun. Luisteraars, dit liedje is gemaakt door Muhammad Natsir Natsution. De teksten zijn echt poëtisch en bevatten klachten van droevige zielen vanwege het blijvende verlangen naar de minnaar. Dit liedje is vrij interessant in termen van het tempo van de muziek, omdat door het hele nummer sommige delen van het nummer een langzaam tempo hebben en in sommige delen van dit liedje een snel tempo had. Oké, luisteraars, dit is Keluhan Jiwa door Hajah Nur Ainun. Veel luisterplezier!
Thank you. pernah tak tahan menanggung rindu.
Voice of Indonesia.
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentiekorte golf 3325 kHz. Website www.voinews.it en YouTube kanaal VOI Indonesia. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.it. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer.